Maar dat is wel de essentie van die Lectio Divina, dat we daardoor steeds dichter naar God toe worden getrokken op het niveau van de persoonlijke existentie.
Welkom, leuk dat je luistert. Op dinsdagavond 11 mei 2021 sprak ik online via Zoom voor het ontmoetingshuis Moderne Devotie, een Zwolse pioniersplek, over het thema Moderne Devotie en Lectio Divina. Hans Tissink, protestants predikant en collega in Zwolle, had me uitgenodigd om een verhaal te houden over spiritualiteit en meditatie in verband met de spirituele vernieuwingsbeweging van de moderne devotie. In deze podcast kun je dat verhaal beluisteren. De citaten die ik aanhaal van verschillende auteurs vind je terug op mijn website levenindekerk.nl/moderne-devotie. Ik wens je veel luisterplezier.
Ik begin even met te vertellen dat ik sinds 8 jaar predikant ben hier in Zwolle. En een van mijn overwegingen, het was wel echt een nevenoverweging hoor, om naar Zwolle te komen, was dat dit de stad van de moderne devotie is. Ik heb al wel veel jaren een grote belangstelling voor de moderne devotie. Alleen in Haarlem kon ik daar niet zoveel mee. Maar ja, Haarlem heeft gewoon niet zoveel met de moderne devotie te maken. Hoewel Mink de Vries meldt dat elke stad en elk dorp in Nederland met moderne devotie te maken heeft. Dus het leek me heel mooi om in Zwolle predikant te zijn, omdat het me wel heel erg aanspreekt dat dit de bakermat is van de moderne devotie, samen dan met Deventer. Maar goed, Deventer is meer Geert Grote en Zwolle is dan toch echt Thomas A. Kempis. Een van de eerste dingen, ik zet ze nu dan trouwens even een berichtje in de chat. En dat berichtje is gewoon een citaat, hier komt hij. In het Latijn, regnum Dei intra vos est. Het Rijk van God is in uw binnenste. En dat is de wapenspreuk van de peperbus. En de peperbus heet officieel volgens mij de Onze Lieve Vrouwen Basiliek. Het is namelijk de titel van het tweede deel van het boek van Thomas A. Kempis. Dat boek van Thomas A. Kempis, Navolging van Christus, bestaat uit 4 delen. En het tweede deel heeft dit als titel, Regnum Dei intra vos est. En we gaan zometeen ook een kort citaat lezen uit juist dat gedeelte. Omdat het mij erg aanspreekt in Thomas A. Kempis dat hij zoveel nadruk legt op die innerlijkheid. Dus daar zal ik zo meteen zeker nog meer over vertellen. Elke keer als ik vanuit mijn huis naar de stad fiets, ik woon in Spolden, voor de Zwollenaren zal dat bekend zijn. En voor niet-Zwollenaren, het is een beetje aan de buitenrand van Zwolle, vlakbij de IJssel, daar woon ik. En als ik op de fiets naar Zwolle ga, dan moet ik even een bruggetje onderdoor en een vaart over. En dan zie ik daar de peperbus. En elke keer als ik de peperbus zie, dan denk ik Regnum Dei intra vos est. Het is een spreuk voor mijzelf ook geworden. Het Rijk van God is in uw binnenste. Je kunt over het Koninkrijk van God, zoals Jezus daarover spreekt in de Bijbel, natuurlijk heel veel verschillende dingen zeggen. Maar dit is in ieder geval ook één heel belangrijk ding. Dat Rijk van God, dat is niet ergens buiten. Dat is binnen in ons. Dat spreekt mij heel erg aan. En dat is ook een van de redenen dat met name het tweede traktaat van Thomas A. Kempis in de navolging mij erg na aan het hart ligt. Dat betekent dat het om een sterk accent gaat op innerlijkheid. Dat vind ik ook belangrijk. Ik noemde al even dat ik in de vrijgemaakte kerk groot ben geworden en ook nog steeds bivakkeer. Een van de dingen die je over die kerk kunt zeggen, maar ik geloof dat je het over veel kerkelijk leven wil kunt zeggen, dat daar sprake is van een spiritueel tekort. Zo wordt het wel aangeduid. Hè? Veel kerken hebben nogal een wat rationele inslag. Dat geldt zeker ook voor de vrijgemaakte kerk. Of heel erg activistisch. En dat kun je een beetje aanduiden met spiritueel tekort. Dat er in veel kerkelijk leven toch tekort is aan innerlijk leven, aan gebedsleven zou het ook kunnen noemen. Dus voor mij is dat ook echt een van de achtergronden waardoor ik zoveel met het thema bezig ben. Dat ik het heel belangrijk vind dat spirituele tekort wat er is, zou het mogen komen tot spirituele overvloed. Dat zou toch wel prachtig zijn in kerken en onder christenen. En onder niet-christenen ook, hè, want het is niet specifiek iets voor christenen om met spiritualiteit bezig te zijn. Daarnaast vind ik ook het woord devotie, een erg mooi woord. En dat brengt me ook bij het stapje wat ik nu wil zetten. Het gaat vanavond over Lectio Divina en moderne devotie. Ik probeer eerst even de verbinding tussen die twee te leggen door even in te gaan op die uitdrukking moderne devotie. Devotie, ja, dat staat eigenlijk voor innerlijkheid. Dat kun je vertalen met innerlijkheid. Ik heb een van Kees Wijman, dat is een bekende hoogleraar op het gebied van spiritualiteit. Die heeft daar iets over geschreven. Hij noemt dat enerzijds een houding van innige toewijding, hè, devotie. Ja, misschien is het ook een beetje een ouderwets woord. Ik vind het zelf eigenlijk een beetje een ouderwets woord. Wij zullen het in onze kerk niet zo snel gebruiken. Maar juist daarom vind ik het ook wel weer mooi. Het is ook wel een wat meer katholiek woord, denk ik, en niet zo'n protestants woord. Maar devotie gaat over een houding van innige toewijding, zegt Kees Wijman. En tegelijkertijd opent het ook een veld van devotiepraktijken. Het gaat om een innerlijke houding die tegelijkertijd ingeoefend wordt door heel concrete praktijken. En nog even bij Kees Wijman blijvend. Hij zegt dat woord devotie roept een soort spanningsvolle werkelijkheid op. Aan de ene kant de sfeer van het hart, de innerlijkheid. En aan de andere kant de sfeer van die uiterlijke oefeningen die je kunt doen om dat innerlijk ook te voeden. En ik denk dat Lectio Divina een heel belangrijke manier is, die ook heel praktisch is, dat zullen we zo meteen ook merken, die echt helpt om die innerlijkheid te voeden. Nou, devotie dus. We hebben het ook over de beweging van de moderne devotie. Dat woord modern, dat kun je eigenlijk beter vertalen met vernieuwend of nieuw. Dus nieuwe innerlijkheid is eigenlijk waar het in de moderne devotie over gaat. Hè? In die spirituele vernieuwingsbeweging van de 15e eeuw. Waar het natuurlijk ook heel boeiend is dat het een echte Nederlandse beweging is. Die heel veel uitstraling heeft gehad in Europa. Hè, dat we in onze eigen geschiedenis een echte eigen geestelijke vernieuwingsbeweging hebben. Hè? We zoeken vaak ook wel eens in andere landen naar geestelijke vernieuwing. Maar het is heel mooi dat wij in onze eigen Nederlandse traditie een vernieuwingsbeweging hebben die zich concentreert op spiritualiteit. Een andere kenner van het moderne devotie, Gerard Weideveld, schrijft ergens, als hij het woord devotus vertaalt, hier zoals op vele plaatsen in de navolging te verstaan in de zin van innig, inwendig, innerlijk. Men bedenke daarbij, schrijft hij, dat de confraters van Thomas bij het volk als devoten, innerlijke mensen, werden aangezien. Dus de moderne devotie, dat waren mannen en vrouwen die devoten werden genoemd, mensen dus die waren toegewijd aan dat innerlijke leven, innerlijke mensen. Nou, dat is een spoor in de moderne devotie die mij in het bijzonder aanspreekt. Ik vind het wel belangrijk en ook zinvol om wel even te laten zien dat er twee sporen zijn in die moderne devotie. Je zou het een innerlijke en een uiterlijke kunnen noemen. De eerste is het disciplineren van een vurig en intens innerlijk leven, met name gekenmerkt door op Christus gelijkvormigheid gerichte meditatieve omgang met de Heilige Schrift. Dus dat is de ene kant van de moderne devotie. Daar kun je de naam van Thomas à Kempis sterk aan verbinden. En de andere kant is die van het vormgeven van een gastvrij gemeenschappelijk leven, met name gekenmerkt door een Christusgelijkvormige soberheid en solidariteit. Nou, ik ben onvoldoende thuis in het totaalverhaal van de moderne devotie om hier een laatste woord over te spreken. Maar je zou kunnen zeggen, die eerste lijn, het disciplineren van een vurig en intens innerlijk leven, dat is meer de lijn van Thomas à Kempis. En het vormgeven van een gastvrij gemeenschappelijk leven is meer de lijn van Geert Grote en van Deventer, zou je ook kunnen zeggen. Voor nu is het in ieder geval wel even overzichtelijk, om het zo te zeggen. En ook daarbij te zeggen dat ik me vandaag dus concentreer op die meer innerlijke lijn. Maar ik vind dus wel heel belangrijk dat die innerlijke lijn niet zonder die uiterlijke lijn kan en wil. Het gaat wel degelijk om een innerlijke hartsgesteldheid die gevoed wordt door die Lectio Divina. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat die twee accenten bij elkaar worden gebracht. Dus dat gemeenschappelijke leven, dat gastvrije leven, die solidariteit met de samenleving, die ook echt bij de moderne devotie hoort, die wordt dus van binnen uitgevoed door dat vurige en intense innerlijke leven. Dus ik denk dat je, als ik het dus wat zwart-wit samenvat, die moderne devotie kunt samenvatten in dat het erom gaat om Jezus te kennen en Jezus te volgen. En het Jezus kennen is vooral die innerlijke kant. En het Jezus volgen is meer in de samenleving, in menselijke relaties. iets van die christelijke inspiratie zichtbaar en tastbaar maken voor de mensen in de samenleving. Nou, vandaar dat wil ik het hebben over die Lectio Divina. Ik laat heel even een boekje zien en ik noem ook even de titel van Mink de Vries. Ik weet niet of dit boekje ook al eens aan de orde is geweest in het ontmoetingshuis. Maar het boekje heet dus Mystiek aan de IJssel, het biddend leven. En het zijn ja, hele intense teksten die Mink geschreven heeft. Nou, je zou het bijna kunnen zeggen dat we hier met Mink Akempis te maken hebben. Dus dat Mink op dezelfde manier als Thomas Akempis die woorden die naar hem toe zijn gekomen heeft geproefd en in zich om heeft laten gaan en dat in woorden heeft vertaald, zoals ook Thomas Akempis dat heeft gedaan. Dat hele boekje De Navolging van Christus, dat komt eigenlijk voort uit ja, intensieve omgang met woorden van de Heer. En die woorden binnen laten komen en in je om laten gaan en uiteindelijk daar weer woorden aan geven. En dat leidt dan tot de uitgave van De Navolging van Christus van Thomas Akempis. Ik geef ook hier weer even een citaat door, wat ik vond in het voorwoord van dat boekje van Mink de Vries door Hein Blommestein. En Hein Blommestein is ook een bekende professor op het gebied van spiritualiteit. Is een collega of was een collega. Ik geloof dat ze allebei nog leven, maar wel ver in de 70 zijn, zo niet ouder. En Hein Blommestein schrijft in dat boekje van Mink de Vries een mooi voorwoord. En daar lees ik even dit uit voor, omdat hij daar ook die Lectio Divina ter sprake brengt. De grote kracht van deze geestelijke stroming in de middeleeuwse Nederlanden wordt gevormd doordat men zich onophoudelijk persoonlijk laat aanspreken door de schrift. In navolging van de grote monastieke traditie, die met name zichtbaar is in het kloosterleven in Noord-Nederland, concentreert de moderne devotie zich op de dagelijkse lezing van de schrift, de Lectio Divina, en ontwerpt vormen van methodische meditatie waarmee de lezer de schrift verinnerlijkt. De schrift is niet zomaar een boek dat gelezen kan worden en dat ons ter beschikking staat. Daar bedoelt hij mee te zeggen van het vraagt ook echt om een innerlijke houding, om een openstaan voor de zeggingskracht van de schrift. Maar daarmee zegt Hein Blommestein dus over die moderne devotie, hè, dat de kracht daarvan is het zich onophoudelijk persoonlijk laten aanspreken door de schrift. Als ik dan even weer refereer aan mijn eigen achtergrond in de gereformeerde kerk vrijgemaakt, maar dat is ook wel weer iets breder, protestantse traditie. Dat zich persoonlijk laten aanspreken, dat is niet altijd het sterkste punt geweest. Hè. Er is heel veel op studieuze wijze omgegaan met de Bijbel, heel veel exegese, uitleggen wat er staat, discussiëren over die uitleg. Maar Lectio Divina gaat echt over dat zich onophoudelijk persoonlijk laten aanspreken door de schrift. Ook dat onophoudelijk is daar wel mooi bij. Hans, jij zei aan het begin even toen wij luisterden naar een Thaisee-lied, nou, stop maar op 1 minuut 40. Toen dacht ik, Hans, je moet juist heel lang blijven luisteren naar die Thaisee-liederen. Net zoals je heel lang moet blijven luisteren naar die woorden van de schrift. We moeten niet denken dat als we het één keer gelezen hebben, en nou citeer ik een beetje Luther eigenlijk, die heeft ook iets geschreven. Nou goed, die is natuurlijk ook intensief omgegaan met de Heilige Schrift. En die zegt, je moet niet denken dat als je het 1 of 2 keer gelezen hebt, dat je het dan wel weet. Je moet het eindeloos herhalen. Dat hoort echt bij Lectio Divina. Daar wordt ook vaak de Latijnse term ruminatio gebruikt. Herkauwen. Steeds opnieuw die woorden, en het zijn er niet veel, die woorden van de schrift, die woorden van de Heer, herhalen, herkauwen en steeds dieper tot je door laten dringen. Dat is ook de manier, denk ik, waarop de navolging van Christus ontstaan is, zoals Thomas Akempis dat heeft geschreven. Hè? Dat voortdurende proces van het luisteren naar de stem van de Heer. Ik voeg er nog even een tweede citaat aan toe. Die lees ik ook even voor. In feite is de schrift in haar geheel als woord van God een verwoording van de manier waarop God en mens op elkaar betrokken zijn. Dat is echt een mooie formulering ook. Hè. Daar proef je ook een beetje de sfeer van Hein Blommestein en Kees Weiman, die in Nijmegen die hele thematiek van spiritualiteit hebben inhoud en vorm gegeven. En zij noemen spiritualiteit het godmenselijke betrekkingsgebeuren onder het gezichtspunt van de omvorming. Dat is een hele korte en diepgaande definitie. Wat is spiritualiteit? Het godmenselijke betrekkingsgebeuren. Dat God en mens op elkaar betrokken zijn. En dan vanuit de het perspectief van de omvorming. Hè? Er gebeurt iets in die godsbetrokkenheid. Nou, dat hoor je hier een beetje terug. In feite is de schrift in haar geheel als woord van God een verwoording van de manier waarop God en mens op elkaar betrokken zijn. Iedere bladzijde van de Bijbel confronteert ons met de aanspraak van God, die ons uitnodigt binnen te treden in de verborgen omgang met God, waarnaar wij mensen steeds op zoek zijn, maar die wij telkens proberen uit te stellen of te ontwijken. Het is een roeping om heel ons bestaan te gaan zien als de vrucht van Gods liefdevolle en genadige omgang met ons en om ons over te geven aan Gods werking die ons tevoorschijn kijkt en totaal wil omvormen in zijn goddelijke leven. De lezing van de schrift of de klassieke Lectio Divina is bepalend voor de geestelijke of mystieke ontwikkeling van de mens. Dus het gaat in deze omgang met de schrift, die kenmerkend is voor de moderne devotie en voor de Lectio Divina, dus om die omvorming in het goddelijk leven. Wij lezen de Bijbel niet, hè, in deze context, om meer te weten te komen over de geschiedenis van God met mensen. Maar wij lezen in deze context de Bijbel om zelf, ja, gevormd te worden. Steeds meer op Jezus te gaan lijken. Dat is misschien wat evangelisch geformuleerd, zou je kunnen zeggen. Steeds meer zelf als God te worden. He, dat is wat meer Oosters-Orthodox geformuleerd, zou je kunnen zeggen. De Oosterse orthodoxie die kan daar wat vrijmoediger over spreken dan het protestantisme. Daar wordt gesproken over de theosis, de vergoddelijking van de mens. Dat wij als mens steeds meer in God getrokken worden en dat Gods wezen ons helemaal gaat doordringen. Maar dat is wel de essentie van die Lectio Divina, dat we daardoor steeds dichter naar God toe worden getrokken op het niveau van de persoonlijke existentie. Het is ook een roeping, hè? Dat zijn allemaal hele mooie woorden die Blommestein hier gebruikt. We worden uitgenodigd om binnen te treden in de verborgen omgang met God, die we uitstellen of ontwijken, wat ook herkenbaar is. Het is ook spannend om daar te komen en het schuurt ook om daar te komen. Maar het is wel onze roeping om heel ons bestaan te gaan zien als de vrucht van Gods liefdevolle en genadige omgang met ons. Nou, die hele Lectio Divina is hierop gericht. Lectio Divina is niet weer een nieuwe vorm van bijbelstudie. Een Lectio Divina is een manier van bijbellezen die echt gericht is op die omvorming in Christus. Of die omvorming in God. Of welke term je daar zelf ook maar het liefst voor gebruikt. Nou, zo heeft Hein Blommestein ons in dat voorwoord van dat boekje van Mink de Vries even geholpen om de sfeer te proeven van die Lectio Divina. Het is dus een mediterende omgang met de schrift die een lange adem vraagt, die veel tijd vraagt, die erom vraagt om, nou, bij herhaling een woord op je af te laten komen. Ik zet de volgende stap, hè, want dit is een beetje de achtergrond, zou je kunnen zeggen, of meer de context van de moderne devotie als plek waar die Lectio Divina werd beoefend, die normaliter vooral ook in de kloosters werd beoefend. Hè. De Lectio Divina verbinden we eigenlijk vooral aan de Benedictijnse kloostertraditie. In de regel van Benedictus wordt gezegd dat de belangrijkste uren van de dag gewijd moeten zijn aan de geestelijke lezing, goddelijke lezing, de Lectio Divina. En nou, zoals Hein Blommestein dat ook beschreef, hè, dat wat in de kloosters gebruikelijk was, hè, dat op de wijze van de Lectio Divina de schrift horen in je leven, dat is dus ook heel kenmerkend geworden voor de moderne devotie. Nou ja, Thomas à Kempis is natuurlijk ook een kloosterling. En voor het volgende stukje, dan maak ik het wat praktischer, zet ik in de chat weer een citaat, waarmee ik een korte uitleg ga geven van wat is nou dan die Lectio Divina? Het Lectio Divina is een specifieke manier van omgaan met de schrift. In de moderne devotie werd dat ook gedaan. Er werd ook op meer systematische wijze beschreven. Hoe doe je dat dan, dat meditatieve lezen? Kom ik er even bij mijn eigen stukje persoonlijke geschiedenis terecht. Toen ik studeerde in Kampen. Toen was ik dus opgegroeid in dat klimaat van, nou, heel erg exegetisch en analytisch omgaan met de Bijbel. En ik miste daarin, ja, een meer meditatieve manier van Bijbel lezen. Hè? Dus een manier waardoor je je meer persoonlijk laat aanspreken door een schriftwoord. Dat heeft er bij mij toe geleid dat ik mijn eindscriptie, zo heette dat toen nog, schreef over de meditatie en het preekproces. Dus in het voorbereiden van preken werd je uit en erna verteld hoe je moest exegetiseren. Wat voor regels je daarvoor moest toepassen. Nou, prima natuurlijk. Maar er werd niets verteld over hoe doe je dan dat mediteren. Ja, je moest een wandeling gaan maken. En dan kreeg je vast wel een mooie inval. Of onder de douche kreeg je de prachtigste invallen voor je preek. Nou, dat was dan de meditatie. Nou, dat vond ik wat onbevredigend. Dus ik ben op zoek gegaan, eigenlijk vanuit de gedachte, als je voor exegese een handreiking kunt doen, een handleiding kunt schrijven, dan moet dat voor meditatie ook kunnen. Dus vanuit die vraagstelling ben ik op zoek gegaan naar wat is nou mediteren. Nou, pas later ben ik op het spoor van die Lectio Divina gekomen. Maar je ziet in deze vier stappen, ja, eigenlijk een heel duidelijk pad wat je kunt bewandelen om op die bedoelde meditatieve manier om te gaan met de schrift. Dus die vier stappen wil ik kort toelichten. Dat zijn dus eerst even de Latijnse termen te gebruiken. Lectio, het moet wel een beetje Latijn blijven vanavond, Lectio Divina. En ja, Devotio Moderna, dat is ook eigenlijk de Latijnse equivalent voor moderne devotie. En Lectio betekent lezen. Ik weet niet of jullie wat Latijn in je rugzak hebben zitten. Maar we kennen het in ieder geval van de lectuurbak. Hè? Lectuur is lezen. Meditatio, dat is dan een woord wat redelijk bekend is. Oratio is in het Nederlands niet zo bekend als woord. Hè? Maar dat betekent dus gewoon gebed of bidden. En contemplatio, dat heb ik hier nogal vrij vertaald met rusten. Maar dat betekent letterlijk aanschouwen of stil zijn. Nou, dat is misschien het moeilijkste te vertalen woord. In het Engels kom je het wel vrij vaak tegen, to contemplate. Je kunt het zomaar eens een keertje horen in een interview op televisie of zo, to contemplate, dat je stevig nadenkt over iets. Maar dat is weer precies niet wat contemplatio in deze context betekent. In deze context is contemplatie juist dat je niet stevig nadenkt, maar dat je de gedachten loslaat, dat je tot rust komt, dat je stil wordt. Ik ga die vier stappen even kort bij langs. Dus het begint wel echt met het lezen. Voor Lectio Divina is wezenlijk dat je je uitgangspunt neemt in een schrifttekst. En ik voeg daaraan toe, of andere teksten die geschreven zijn, met de bedoeling de lezer te helpen in zijn of haar spiritualiteit. En zometeen gaan we eigenlijk een kort citaat van Thomas à Kempis lezen op de manier van de Lectio Divina. Dat is dus, zou je kunnen zeggen, een afgeleide vorm van het lezen van een Bijbeltekst. Dus niet elke tekst leent zich voor het lezen op de manier van de Lectio Divina. Een gemiddeld krantenartikel leent zich niet zo goed voor Lectio Divina. Maar elke tekst die als doel heeft mensen te helpen in hun spiritualiteit, kan op de manier van de Lectio Divina gelezen worden. Die tekst die dient zich aan, die is daar. Die lees je herhaaldelijk en zorgvuldig. Er is zorgvuldigheid, die is van belang. En je bent op zoek naar de woorden die je op dit moment speciaal raken. Daar zit ook iets unieks in van de Lectio Divina. Bij Lectio Divina lees je over het algemeen geen lange gedeelten. Dat kan wel hoor, maar het verdient de voorkeur dat je iets korts tot je neemt. En in dat korte kan er zelfs weer één zin of één woord zijn wat jou in het bijzonder aanspreekt in dat lezen. En dat hoort ook bij die leesfase dat je ontdekt, welk woord, welk zinsdeel raakt mij nu in het bijzonder? Dus dat heeft met analyse niet zoveel te maken. Dat hoeft niet te gaan over het belangrijkste zinnetje uit een stuk, maar iets wat jou op dit moment in het bijzonder aanspreekt of aanraakt. Nou, dat is de fase van het lezen. Je leest die tekst dus zorgvuldig met de intentie om erachter te komen op welke plek deze tekst jou nu in dit moment in het bijzonder aanspreekt en raakt. En dat gaat niet zozeer over analyseren waarom dat zo is, maar je laat dat er gewoon zijn. Meer intuïtief, meer gevoelsmatig dan rationeel. En dan het mediteren, meditatio. Je denkt na over die woorden en je verbindt ze met je leven en je ervaring en je gevoel. Dus al vrij snel kom je op die plek dat je zegt, oké, maar wat betekenen deze woorden nou? Waarom raken ze me? Wat voor wereld wordt hier opengelegd waar ik in uitgenodigd word om een tijdje in rond te lopen? Dus dat is de meditatieve fase. Dan de fase van de oratio, het bidden. Je spreekt met God en zegt wat er in je leeft. Dus waar je in de lectio Nou, lees je de tekst zorgvuldig en op zoek naar van waar word ik in het bijzonder geraakt. In de meditatie denk je daarover na en probeer je iets meer, nou, als het ware, in beeld te krijgen van wat gebeurt hier als deze tekst zo met mij bezig gaat. In het bidden wordt het een dialoog. Het was tot nu toe een soort van monoloog, maar nu realiseer je, ja, dit is een schriftwoord, hè, dus als we dan niet met een bijbeltekst te maken hebben, moet je dat even iets anders benaderen. Hè, maar we hebben te maken met een schriftwoord. Bijvoorbeeld Jezus die zegt, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En stel voor je dat je met dat ene woord bezig bent, dat ene vers, dan is dit het moment dat je, nou ja, dat je gaat bidden. Dat je dingen aan God gaat vragen. Dat je dingen tegen God gaat zeggen. Dat je hem ergens voor dankt. Of dat je onder woorden brengt dat je iets moeilijk vindt. Hè, dus dat is de fase van het bidden. En dan de vierde fase. Maar ja, daar moet je wat voorzichtiger woorden aan geven eigenlijk. Je kunt wel zeggen, ik ga nu lezen en ik ga nu mediteren en ik ga nu bidden. Maar je kunt niet op diezelfde manier zeggen, en nu ga ik contempleren. He, je zou kunnen zeggen, die eerste drie stappen, die bereiden je voor op die fase, dat geschenk van de contemplatio. De beweging die in de Lectio Divina zit, is een beweging naar de stilte toe. Die stilte wordt dus wel ingeleid door woorden die er zijn. De woorden van de Bijbeltekst. De woorden waar je over nadenkt. Het gebed. Maar de hele drive achter Lectio Divina is uitkomen op die plek van het rusten in Gods aanwezigheid. De contemplatio. Het aanschouwen van de Heer. Ik heb het hier zo geformuleerd. Hè? Je bent aandachtig stil in Gods aanwezigheid. Dus de Lectio Divina heeft als doel dat je door de woorden heen, of zoals je het in het Vlaams zegt, doorheen de woorden. Doorheen de woorden kom je op een plek van stilte. Doorheen de woorden ga je van de God die spreekt naar de God die alleen maar de aanwezige is. He, dus dat is de essentie van de contemplatio, dat je aan de woorden voorbij, in het Engels zeggen ze dan beyond the words, he, aan de woorden voorbij, achter de woorden. Daar is een ruimte, daar is stilte, daar is aanwezigheid, daar is Gods aanwezigheid, daar is mijn aanwezigheid. En Lectio Divina is een manier van bijbellezen die per definitie daarop gericht is. Een beeld wat veel gebruikt wordt om dat uit te leggen in een liefdevolle relatie, bijvoorbeeld tussen een man en een vrouw die elkaar al heel lang kennen, getrouwd zijn met elkaar, die kunnen spreken met elkaar, een goed gesprek hebben. En dan komt er een moment dat alles gezegd is wat gezegd moest worden en het was goed. En dan zit je gewoon stil naast elkaar op de bank. Gewoon in elkaars aanwezigheid. Dat is de essentie van die contemplatio. Er zijn geen woorden meer nodig. De een is in de aanwezigheid van de ander. Nou, dat zijn de vier stappen van de Lectio Divina. Die dus een redelijk wel omschreven pad wijzen van hoe ziet dat er nou uit, die weg van de Lectio Divina, die weg van het meditatief lezen van een Bijbelgedeelte. De weg die Thomas à Kempis voortdurend is gegaan in zijn omgang met de schrift en die wat bij hem geleid heeft tot dat boek De Navolging van Christus. Na afloop van de lezing hebben we nog stilgestaan bij een citaat van Thomas à Kempis uit zijn boek Navolging van Christus. De eerste alinea's van deel 2, waarboven staat: het Rijk Gods is in uw binnenste, met dus de Latijnse woorden regnum Dei intra vos est. Het Rijk van God is in uw binnenste, zegt de Heer. Keer met heel uw hart tot de Heer en laat deze armzalige wereld. Dan zal uw ziel rust vinden. Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen. Dan zult u het Rijk van God in u zien komen. Want dat Rijk van God is vrede en vreugde in de Heilige Geest. En het wordt niet gegeven aan de onvromen. Christus zal tot u komen en zijn vertroosting schenken, wanneer u hem in uw binnenste een waardige woning hebt bereid. Al zijn schoonheid en heerlijkheid is van binnen, en daar vindt hij zijn welbehagen. Veelvuldig bezoekt hij de innerlijke mens.
En zoet zijn dan de gesprekken met hem, aangenaam zijn vertroosting, overvloedig zijn vrede, bovenmate wonderlijk zijn gemeenzaamheid.